altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Of je nu jong bent of oud, of net ertussenin, achter een scherm zit iedereen steeds vaker, steeds langer ook, op school, op werk en in onze vrije tijd. Digitale technologie is niet meer weg te denken. Biedt natuurlijk kansen, maar tegelijkertijd liggen er ook gevaren op de loer. Want ja, hoe groot is de invloed van het scherm op ons dagelijks leven? Wat zijn de gevolgen van sociale media op ons gedrag? Op ons concentratievermogen. Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in een digitale wereld? Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 experts rondom ons digitale gedrag. En BNR's Big Five van de macht van het scherm. Vandaag de gast voormalig D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Begin dit jaar komt zijn boek uit, De Democratie Crashed. Politieke onmacht in het digitale tijdperk. Hij is al even politicus af, nu eigenaar van bureau Digitale Zaken. Dat geeft advies over digitalisering aan overheden en bedrijven. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben hoor over die invloed van digitalisering op onze politiek. Maar graag wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, het beukt keihard in op onze democratie, digitalisering, vind je. Is het tij nog te keren? Of is een crash, in andere woorden, zoals je het beschrijft in je boek, eigenlijk nog wel te voorkomen?
Ik denk dat het tij altijd te keren is. We hebben het heel vaak over omslagpunten, 5 voor 12 keerpunten. Het is bijna te laat. Daar geloof ik nooit zo in. Ik denk wel dat je moet kijken naar wat er gebeurt. En als je ziet wat er gebeurt, dan zie je dat digitalisering in de afgelopen 30 jaar langzaam maar zeker in onze systemen is gecijpeld en ook in onze democratie is gecijpeld. En dat heeft gevolgen. Dat leidt tot gedragsverandering bij politici. En dat vind ik iets waar we heel goed naar moeten kijken. Omdat het uiteindelijk leidt tot slechtere besluiten. Maar ook veel...
Digitalisering leidt tot slechtere besluiten?
Uiteindelijk, als je digitalisering te veel laat doordringen in jouw concentratie, in jouw rust, in jouw mogelijkheid om op een gedegen manier naar onderwerpen te kijken, en je alleen maar bezig bent met reageren, omdat de hele tijd prikkels binnenkomen, die er veel meer zijn dan 50 jaar geleden, dan ga jij gehaast worden, dan ga je daadkracht willen tonen en dan ga je minder goede besluiten nemen. Dat is ook wat ik in mijn boek probeer uit te leggen als één van de manieren waarop de democratie crasht.
Ja, we gaan het er zo uitgebreider over hebben. Je zegt een tweede, is mijn tweede vraag, volksvertegenwoordigers laten zich te veel leiden door scoren. Storingsdrift op sociale media. Nou was jij in je tijd als Tweede Kamerlid 27.000 volgers op Twitter. Ik heb het nog even gecheckt. Bijnaam koningnu.nl.
Ja.
Je was ook niet vies van het online scoren, toch?
Zeker niet. Kijk, dat heb ik ook als een van de uitgangspunten van mijn blik op deze materie genomen. Is natuurlijk jezelf. Dus ik was in 2010 was ik ook een jonge hond, 34. Ik kwam de Kamer in uit het niets. En de partij had ook echt zoiets van, Kees, we geven je een kans, maar je moet het ook bewijzen. Laat het maar zien, knallen. Dus ik ging knallen. En dan ga je dus vooral plannetjes bedenken, in de media proberen te brengen. Dat was toen nog allerlei, je had wel van die papieren krantjes in de trein, Metro, waar ik vaak in wilde, maar ook nu.nl.
101 teletext was ook belangrijk.
Tekst, dat soort dingen inderdaad, daar keek je echt naar. En dat dreef je dus ook, en dan was je ook succesvol. Koningnu.nl was een soort geuzennaam, omdat ik vaak, elke week, mijn nu.nl'tje wel weer scoorde. Ja. Dus ik was ook zelf zo.
En daarmee was je een goede politicus?
Nou, daarmee was ik dus eigenlijk niet zo'n goede politicus, maar ik was wel een goede partijsoldaat. Ik was wel nuttig voor de partij. Ik werd ook snel campagneleider, dus ik mocht ook de partij meer in Nederland laten zien, want dit is D66. Ja, daar ben ik 5-6 jaar lang volop mee bezig geweest.
En je beschrijft dat je het licht hebt gezien. Je kwam ook in een persoonlijke crash terecht, zal ik maar zeggen. Persoonlijke omstandigheden. En dus dacht je, ik moet meer afstand nemen van die scoringsdrift op sociale media.
Ja, het is niet helemaal zo 1-op-1 gegaan, maar inderdaad, ik kwam in 2017 wel op een soort kruispunt te staan. Mijn partner en ik gingen uit elkaar. Dus dat was heel pijnlijk. En ik wilde ook op dat moment de keuze maken, ga ik door, 2017 de verkiezingen, of ga ik stoppen? En toen besloot ik toch nog 1 keer door te gaan. Dus nog 1 termijn van 4 jaar. In een hele heftige tijd, waarin ik echt er doorheen zat. En toen dacht ik wel, nee, nu moet ik stoppen met alleen maar bezig zijn met die buitenkant. Nou moet ik het werk op een andere manier gaan doen. Voor thuis, voor mezelf, om het allemaal te kunnen combineren.
Meer rust, meer afstand.
Ik had gewoon de helft van de week had ik gewoon 3 kinderen. En ook inhoudelijk beter. Dus toen heb ik wel een beetje een knop omgezet. En toen ben ik de laatste jaren eigenlijk meer de inhoud ingegaan. En
had maar ik ook Kees Verhoeven, ga ik je nu toch onderbreken. Ja. Gisteravond zag ik dan toch weer een spottende tweet over Caroline van der Plas voorbij komen.
Niets spottend, want dat vind ik alweer iets te veel het woord neerbuigend, laagdunkend.
Grappende tweet.
Een knipoog, ja zeker. En ik moet toegeven, ik worstel op dit moment zelf ook nog weer met Twitter. Ja. Ik twitter veel minder dan voorheen. Maar als ik Twitter lees en ik zie iets grappigs, dan ben ik ook wel weer zo dat ik denk, nou, dan kan ik ook wel even een geinig tweetje eruit gooien.
Het ging over Caroline van der Plas en Frans Timmermans. Het gedoe, zij wilde dat Frans Timmermans uitlegt het Europese stikstofbeleid. En jij koppelde dat aan Biden. Was er dan ook
het begon eerst, moest Rutte direct met Van der Plas aan tafel. En toen werd het altijd Timmermans. Dus toen dacht ik, nou, wat is nog een niveautje hoog? Nou, Biden. Dus ja, daar maak ik dan een flauw tweetje over. Volgens mij kan Caroline van der Plas, die ik natuurlijk persoonlijk niet heb meegemaakt als Kamerlid, dus ik ken haar helemaal niet, kon het volgens mij nog wel weer waarderen. Maar heel veel mensen vinden dat dan ook weer te. Dus je ziet het ook. Kijk, ik draag daarmee ook weer bij, zelf, aan toch weer een gevoel van mensen die denken, ja, D66 wil niet luisteren naar de stem van BBB en dat soort dingen.
Nee. Old habits die young, dat is volgens mij, toch?
Nou ja, ik sta op punt. Ik heb een heel mooi boek op dit punt gelezen. Johan Hari, De Aandacht Verloren. En die zegt op een gegeven moment ook van, ja, ik de enige manier, er is ook iemand die zich in dit onderwerp enorm verdiept heeft, die zegt, de enige manier, ja, je moet die apps van je telefoon afgooien. En ik sta toch weer op het punt om dat te gaan doen. Ik zeg niet nu, ik ga dat weer doen. Maar ik wil zelf matigen met Twitter en LinkedIn. Omdat ik gewoon weet, dat boekschrijven lukt alleen doordat ik elke ochtend in mijn kantoortje ga zitten, telefoon weg, achter die tafel en alleen maar aan dat boek denken.
Dus al die apps van de telefoon.
Dat is een van de beste manieren om het minder te doen. Want
geldt misschien ook wel voor politici. Ja, geldt misschien ook wel voor politici. Want je beschrijft digitalisering als een slechte invloed op onze politiek. We hadden het er net al heel kort over. Je noemt het de sluipmoordenaar van onze rechtsstaat, digitalisering. Het zijn heftige woorden, grote woorden.
Ja, wel onderbouwd,
dat je, ja, want het voorbeeld dat je geeft, wat ik interessant vond, gaat over de moties die worden ingediend. In 1981 waren dat er nog geen 600 per jaar. 2022 heb je er ruim 5000 geteld.
Ja.
Dat zie je als een probleem.
Ja, dat zie ik als een probleem. Kijk, het zijn er dus ongeveer 8 keer zoveel geworden. In een periode van de jaren 80 was er nog geen 24/7 nieuws. Niet de hele tijd die Twitter-mogelijkheid om te laten zien, kijk mij, ik spring op de digitale podium en ik laat zien wat ik weer voor briljante motie heb ingediend.
Want dat doe je met die motie. Je kan er een filmpje van knippen, kun je je achterban laten zien.
Een Kamerlid heeft een aantal instrumenten waarmee die, zeg maar, zijn controlerende taak kan uitvoeren. Dus een Kamerlid controleert gewoon de regering en heeft daar een aantal middelen voor. De belangrijkste middel is een initiatiefwet. Dan herschrijf je echt een wet. Nou, dat is heel veel werk. Dat doen weinig Kamerleden echt helemaal van begin tot eind. Want dan ben je 4-5 jaar bezig. Ik heb er in mijn tijd, in die 11 jaar, 2 van kop tot staart kunnen afronden. Dat is keihard werken. Een motie, dat is gewoon een A4'tje. Daar tik je gewoon een aantal zinnen op. Overwegende dat. Nou, je schrijft een paar zinnen waarbij je de situatie in de wereld schetst. En je komt tot een voorstel.
En kopnieuw.nl.
Ja, nou ja. Vroeger was dat echt een als een Kamerlid een motie indienen en hebben het aangenomen, dan moest de regering er echt wat mee. Dat was echt wat. Nu is het gewoon een scheet die bijna elke politicus in elk debat laat. En dat doe je omdat je gewoon een motie kan indienen over, er moet meer onderzoek komen. Of je zegt een motie over iets wat al lang door de minister is beloofd. Dus je kunt op zoveel manieren een motie indienen. Of iets heel gevoeligs waarvan je weet dat er al over nagedacht wordt. Dat je zegt, nou, ik ga nu die motie indienen. Terwijl je weet, over een half jaar kunnen we pas deze stap zetten. Het zijn allemaal manieren om jezelf even te manifesteren en niet om echt het beleid te controleren. Dus ik vind die moties helemaal uitgehold geraakt. Ja. Ja,
en dat is eigenlijk een gevolg van digitalisering. Daarmee dus ook van de macht van het scherm. Je bent geen politiek aan het bedrijven. Je bent je aan het profileren voor die achterban die via social media jou in de gaten houdt.
Ik denk dat mensen zeggen altijd tegen mij, is dat boek van jou, digitale technologie, is toch niet de oorzaak van alles? Nee, maar digitale technologie, algoritmes, data, social media zijn aanjagers van menselijke neigingen. En een van de menselijke neigingen, zeker bij politici, is ijdelheid, willen scoren, zichtbaar willen zijn.
De presentatoren nooit last van.
Nee, dat is het mooie van presentators. En dan heb je daar gewoon geen last van.
Precies.
Maar politici hebben er last van. En die digitalisering jaagt dat aan. En die geeft dus extra mogelijkheden om die neiging van, kijk mij eens, even te etaleren op een snelle, laagdrempelige manier. Dus ja, in die zin heeft digitalisering het aantal moties flink verhoogd.
Ja, niet alleen gewone moties, ook moties van wantrouwen. Heb je ook geteld, tussen 1981 en 2001 nog geen 5 keer ingezet. In de 20 jaar daarna ruim 80 keer.
Ja, overigens deze cijfers zijn allemaal van de Tweede Kamer afkomstig.
Voor je boek heb je het onderzocht.
Maar dat is dus de chip en die tellen dit allemaal. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ja. Dat is even netjes om te zeggen. Want dat zijn mensen die daar hard werken en die worden nooit genoemd. Maar inderdaad, het aantal moties van wantrouwen. Nou, ik weet nog goed, toen ik nog net niet in de Tweede Kamer zat in 2009... toen heeft Rutte, als oppositieleider toen nog, een motie van wantrouwen ingediend tegen het hele kabinet Balkenende. Nou, dat was groot nieuws. Dat was dagenlang was dat het nieuws. Want Rutte, de oppositieleider die het hele kabinet wilde wegsturen. Nou, Balkenende was er helemaal van ondersteboven. Dat was verschrikkelijk. Uiteindelijk heeft Rutte daardoor zelfs het momentum gekregen, waardoor hij premier kon worden, zeggen heel veel watchers.
Mm-hmm.
Nu is een motie van wantrouwen van een lachertje geworden. Omdat het gewoon zo vaak gebeurt en het altijd een dikke minderheid is die het wil en er totaal niet over nagedacht. Voor soms wordt het al voor het debat is gevoerd, al ingediend. Ja, dan is een wapen bot geworden. En dat is zonde, want dan maakt de Kamer zichzelf zwakker. En dan wordt die controlerende taak van de Kamer ook zwakker.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamerlid, tegenwoordig ondernemer.
Ja. Ja.
Bureau Digitale Zaken, waarin hij advies uitbrengt over digitale zaken aan overheden, onder andere. Ja. We hebben het over die oververhitte politiek en hoe je dat nou een rustige vaarwater kan brengen. We beschreven die moties, dat het er steeds meer worden en dat het eigenlijk een tandeloos wapen is geworden, krachteloos. Tegelijkertijd, als ik daar toch op doorga, zou je ook kunnen zeggen, nou, dan zijn er wat wapens, zoals die moties zijn dan wat botter geworden, hebben minder belang gekregen. Er is wel een grote betrokkenheid van burgers bij politiek. Misschien floreert de democratie als nooit tevoren.
Zeker. Er zijn niet alleen maar slechte signalen. Kijk, je ziet bijvoorbeeld dat de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen is nu veel hoger geweest. Nou, daar kun je niet van zeggen dat dat geen goed teken is. Dat is gewoon goed. Er zijn natuurlijk mensen die dan weer zeggen, ja, maar die mensen stemmen dan op bepaalde partijen, bla bla bla. Daar ben ik dus niet van. Ik vind een verhoogde participatie en democratie is altijd stap 1.
Op wie er ook gestemd wordt.
Ja, nou, daar zitten wel hele zitten uit te staan. Maar in dit geval vind ik bijvoorbeeld een hele hoge opkomst en dan ook nog eens een hoge uitslag voor BBB, vind ik gewoon zeker geen teken van het feit dat de democratie crasht. Dat vind ik horen bij het feit dat er nou eenmaal mensen zijn die op een gegeven moment zeggen, ik ga nu een andere partij een kans geven. Die moeten het dan ook weer gaan bewijzen. Dus in die zin denk ik dat ook de betrokkenheid bij politiek door bijvoorbeeld Twitter wel vergroot zou kunnen zijn. Want je kunt met een politicus het gesprek aangaan. Alleen als je ziet wat voor soort gesprekken dat zijn, de kwaliteit van de gesprekken is wel slechter geworden. En dat is eigenlijk wel een mooie manier om te zeggen. De kwaliteit van de gesprekken, zowel binnen de politiek tussen politici als tussen bevolking en de politiek, die zijn achteruit gegaan.
Van de gesprekken?
Het is harder geworden. Het is meer jij geworden in plaats van wij. Het is meer, ik heb gelijk en jij bent dom. Ik vind dit en ik ben er stellig van overtuigd en ik luister niet meer naar jou. Dus de manier waarop we van mening verschillen, dat is het probleem. Het gaat vaak over polarisatie. Polarisatie is niet dat twee mensen van mening verschillen. Polarisatie is dat twee mensen op een verkeerde manier van mening verschillen. Namelijk dat ze elkaar de rug toekeren, dat ze elkaar als dom of onnadenkend of onwetend gaan betitelen of uit gaan schelden. Mooi voorbeeld, ik zat met Gert-Jan Segers. Die woont ook in Amersfoort, ik ook. Wij zaten heel vaak, 's nachts, maar ook wel eens gewoon overdag in de trein, zaten we gewoon samen, reden we terug naar Den Haag. Of heen en weer naar Den Haag-Amersfoort. Hadden we gesprekken en hij en ik verschillen totaal van mening over bepaalde onderwerpen. Maar de manier waarop we daarover konden praten vond ik altijd heel prettig. En hij heeft ook heel veel aan mij uitgelegd, waardoor ik bepaalde dingen ben gaan zien. Bijvoorbeeld over het geloof. Dat dat best wel waardevol kan zijn. Even los van het feit of je dan wel of niet in een god gelooft. Ik vind dat wel goed. Dan verschil je dus van mening, maar heb je wel een gesprek. Het probleem is dat de gesprekken niet meer plaatsvinden. Nou, dat is tussen de bevolking en de politiek, maar ook de politici onderling debatteren niet meer goed over de inhoud, waardoor wetsvoorstellen veel minder goed gecontroleerd worden, gewoon worden aangenomen en de fouten achteraf, bijvoorbeeld weer toeslagenaffaire, maar ook allerlei andere voorbeelden, burgerschade.
Die kwaliteit gaat achteruit, zeg je. Heeft dat inderdaad alleen, of niet alleen, met name te maken met digitalisering?
Het feit dat beeldvorming, oppervlakte, buitenkant, dat zo belangrijk is geworden in het leven van een politicus. En het feit dat er zoveel prikkels zijn die de hele tijd afleiden van bijvoorbeeld eens even 2 uur met de kamerdeur dicht een wet lezen, heeft in mijn ogen evident geleid tot een verslechtering van de inhoudelijke controle door het parlement. En ik vind dat een groot zorgpunt. En ik zou echt graag zien, ik heb dat boek dan geschreven, nou, daar heb ik de afgelopen maand veel aandacht voor mogen krijgen, daar ben ik heel blij mee. Maar ik wil nu ook graag toch eens met de Kamer in gesprek om te gaan kijken, jongens, wat gaan we nou doen als Tweede Kamer, wat gaan jullie nou doen, moet ik zeggen, om bepaalde cultuurproblemen, gedragsproblemen te veranderen.
Ja. Nou hadden we het al, je noemde al BBB, die is natuurlijk de grote winnaar van deze verkiezingen. Ja. Heeft dat ook te maken met een soort slimheid op sociale media, zie je?
Ik denk dat de tweets van Caroline van der Plas best wel invloed hebben. Hoe ze het breder hebben gedaan, bijvoorbeeld op Facebook adverteren, of hoe ze een strategie hebben, dat kan ik niet goed overzien. Ik weet wel dat Thierry Baudet ooit heeft gezegd dat hij de Kamer vanuit het niets is binnengedrongen destijds met die 2 zetels. Terwijl bijvoorbeeld Jan Roos maar 40.000 zetels haalde Thierry Baudet er volgens mij ruim 160.000 in dezelfde tijd na het Oekraïne-referendum. En volgens mij heeft Thierry Baudet ooit gezegd, dat komt op Facebook, de advertentie op Facebook. Hoe BBB dat gedaan heeft, weet ik niet. Ik vind wel dat de manier waarop Caroline van der Plas zich manifesteert in de media, maar ook op social media, ja, dat is heel succesvol. Daar hoeven we niet heel lang over te discussiëren. Nee. Zij komt heel, heel goed en authentiek en betrouwbaar over. Ik vind daar wel wat van. Ik denk dat ze nog zal moeten laten zien dat ze op inhoudelijk gebied ook echt zal moeten kijken naar hoe liggen de feiten, hoe werken dingen en hoe zitten de nuances. Maar daar kan ik nu nog geen oordeel over vellen. Dus tot nu toe heeft ze het gewoon goed gedaan.
Je hebt het in je boek over systeemfouten in de politiek die anders zouden moeten. We hadden het al over de scoringsdrang. Steeds het scoren via een scherm op social media. Ja. Door kijk mijn emotie indienen. Je hebt het ook over werkdwang.
Ja.
Gaan we dit verhaal horen van Kamerleden die zo overbelast zijn? Nou, het klaagverhaal, want dat kunnen we overslaan.
Het klaagverhaal kunnen we wel overslaan. Dan zal ik even proberen te specificeren.
Iedereen werkt hard, hè?
Ja, nee, zeker. Ja. Nee. Ik ben niet van de school dat alleen Kamerleden hard werken. Ik heb natuurlijk hiervoor ook gewoon werk gehad. Ik werkte voor het MKB hier, precies, ook in Amsterdam. En dat was zo'n een vereniging met allemaal ondernemers. En die moesten keihard werken. En ik moest keihard werken om die ondernemers een beetje goed te helpen. Dus ik weet dat er heel veel verschillende soorten manieren van hard werken zijn. Maar
wat bedoel je met werk? Dwang.
Kamerleden hebben een werkdwang omdat zij de hele tijd worden geconfronteerd met allerlei prikkels waar zij als Kamerlid direct op moeten reageren. Kijk, de meeste banen, jij zult er ook last van hebben als presentator en nieuwsman, maar de meeste mensen kunnen eigenlijk gedurende de dag best wel goed zonder nieuws.
Die kunnen zich even afsluiten.
Nieuws is niet heel belangrijk voor de meeste mensen. Zou het eigenlijk voor Kamerleden ook minder belangrijk moeten zijn. Kamerleden hebben met dat nieuws te maken, maar ook met die communicatie de hele tijd. Plus nog eens het feit dat in de Tweede Kamer alle deuren, overal staat alles open. Iedereen loopt de hele tijd door de gangen. Dus je kunt ook niet even halverwege de dag een dutje doen. Dat zou ik ben zelf iemand. Ik sta heel vaak om 6 uur op. Ja, ik heb 4 kinderen.
Ja. Ik vind druk genoeg.
Ja, dan. Ik vind na 12:30 denk ik altijd lekker even als ik even kan liggen. Dan kan ik daarna heel hard werken. Ja. Maar ja, als je dat zegt, word je ongeveer uitgelachen. Maar het zou heel goed zijn voor de productiviteit. Dus heel veel mogelijkheden.
Churchill deed elke dag een dutje. Hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Dat is toch ook niet zo slecht op politicus.
Nee. Nou, ook al een hele tijd geleden. Dus dat ik wel. Denk dat we zouden die gewoontes van Churchill weer eens moeten herbestuderen. Ja. Maar Kamerleden hebben te weinig mogelijkheden om gedurende de dag zich te ontspannen en te concentreren. En dan krijg je een situatie waarbij de hele tijd aanstaat. En als je dan thuis komt, kun je niet even gezellig met je partner een film kijken.
Nee, nieuws kijken.
Dan moet er weer gevolgd worden. En ik heb er zelf ook last van. En dan woensdagavond hebben wij altijd date night thuis. Dus dan doen we gewoon een gezellige avond met z'n tweeën. Maar woensdagavond is bijvoorbeeld ook de verkiezingsuitslag vorige week. Dus ik zei, ja,
het is niet de allerleukste date night. Zeker niet afgelopen woensdag voor D66.
Het was een wat minder leuke date night.
De wijn werd er zuur van bij jullie thuis, denk ik. Ja. Dit is dan wat we hebben nu toch over je thuis. Je hebt 4 kinderen, 14, 13, 9 jaar en een jonge baby nog. Ja. Gefeliciteerd.
16 maanden, dus je begint ook weer uit de kluiten te worden, ja.
En want we hebben het over de macht van het scherm. We hebben het nu over de politieke kant daarvan gehad. Maar het heeft in privélevens, deze week hebben we ook al veel te sprake gekomen, heeft natuurlijk ook buitengewoon veel invloed. Hoe ga je daar met die kennis vanuit Bureau Digitale Zaken, met die kennis vanuit de politiek, met de man die erover nadenkt, hoe ga je daar thuis mee om qua smartphone?
Ik vind, we hebben verschillende niveaus. Ik heb natuurlijk 2 pubers. En die hebben gewoon
succes.
Ja, die zitten allebei op de middelbare school. Dus die hebben allebei gewoon hun smartphone als een van de belangrijkste onderdelen van hun leven. Zowel als het gaat om schoolinformatie. Kijk, we hebben het altijd allemaal over TikTok en YouTube en zo. Nou, daar hebben die kinderen absoluut ook een neiging naar. Dus daar hebben we het gewoon over. En dan zeg ik, jongens, weet dat er achter die schermen ook allerlei dingen zitten. Een verdienmodel en misschien ook wel slechte mensen. En noem het allemaal op. Dus wees je daarvan bewust. Denk na. Je ziet ook vaak app-discussies tussen die kinderen.
Keihard kunnen ze zijn, hè?
Maar vreselijk. Daar moet je als ouder echt in meekijken, vind ik. Dat doen wij dus ook. Alleen soms heb je toch weer een paar dagen dat je druk hebt. En dan heb je weer gewoon eens eventjes helemaal niet de controle. Dus dan, ja, eigenlijk zou je elke week daar een gesprek over moeten hebben. Komen wij ook niet aan toe. Dus ik vind zelf dat ik het nog niet altijd goed genoeg invul, die ouderlijke controle. Maar ook de schoolinformatie gaat via die smartphones. Vind ik best irritant. Toen ik vroeger op de middelbare school zat, ging ik gewoon elke ochtend om 8:00 fietste ik de deur uit. En als er dan bleek dat er een leraar niet was, dan ging ik gewoon in de aula zitten leren.
Ja, we schrijven nu wel de 20e eeuw, hè?
Ja, ik weet het wel. Maar mijn kinderen die zien gewoon, uitval, ik hoef niet te gaan, ik blijf nog even liggen, pap, dit en dat. Nou,
dan
moet ik weer tegen ze zeggen, joh, kom er nou gewoon uit en ga wat doen. Ja. Dus op meerdere manieren heeft dat scherm macht, om het maar even in de context van deze uitzending. Ja. En ik worstel er wel mee, ja.
Deze week is het een aantal keer voorbij gekomen. Hoe moet je nou omgaan met smartphones op scholen? Is inmiddels ook een politieke discussie geworden. Ja. Hè? Ja. Er worden gesprekken over gevoerd. Moet dat op scholen verboden worden, smartphones? In het gebouw, misschien zelfs rondom het gebouw, waar nu bij sommige scholen testen mee gedaan worden?
Absoluut. Daar twijfel ik echt niet over. Ik probeer altijd wel de voor- en nadelen van dingen te zien, maar hier heb ik natuurlijk al wat langer over nagedacht. Een smartphone in de klas of zelfs in de school is eigenlijk onwenselijk. In de school zou je nog over kunnen kijken. Daar vind ik een proef nog wel verstandig. Misschien is het handig dat kinderen bereikbaar zijn voor hun ouders. Dat soort dingen. Allemaal over nadenken. Maar in de klas is het gewoon een afleider. Als jij op je telefoon kan kijken terwijl de leraar aan het praten is, ja, dan gaat het mis. Ik hoorde trouwens, we hadden gisteren een lunch bij een van mijn opdrachtgevers, en daar ging het ook over leraren die gepest werden.
Krijg je wel weer ruzie met je school, met je dochter nu, hè? Want je hebt het volgens mij al een keer eerder gezegd, ja, las ik.
Zeker.
Toen had je ruzie thuis. Dus was even die middelste dochter werd boos.
Nou, ik had inderdaad, toen ik nog in de kamer zat, had ik op een gegeven moment een keer gezegd, TikTok, moeten we echt mee oppassen, misschien zelfs wel verbieden. Nu speelt die discussie weer. Nou, toen zei mijn dochter, wat heb je dat gezegd, pap? Hoe haal je het in je hoofd? Nou, dat was mooi. Dat was een paar jaar geleden.
Ja. Inmiddels is dat
weer.
Ja, en het lijkt eraan te komen, ja, toch?
En weet je wat zo mooi is? Je hebt dus mijn oudste twee, die kijken dan wel eens op TikTok. Maar mijn jongste, daar kijk ik dus mee naar TikTok. Dat is het oude.
Van 16 maanden.
Ja, dat is dus via YouTube weliswaar. Maar dat is een soort meditatief moment voor mij. Ja. Dan gaan we 's ochtends, als ze zijn yoghurt op heeft, dan gaan we samen even op de bank zitten. Dan kijken we TikTok. En dan moet ik mezelf ook dwingen. Geen telefoon, alleen maar mijn zoontje en TikTok. Ja. Dus ik heb TikTok versus TikTok bij ons thuis.
Het is een rijk gezinsleven dat je beschrijft.
Ja, maar het is rijk, maar het is ook echt wel soms een struggle met betrekking tot die digitale kant. Want ja, dan zit mijn zoon op zijn kamer te studeren en dan denk ik van, is hij nou aan het gamen of is hij nou online een Franse toets aan het doen?
Mm-hmm. En mogen ze telefoons op de kamer hebben?
Nee, telefoons niet, maar computers ja, moeten zijn nodig. Gaan. Dus dan moet ik dan weer gaan kijken en dan vinden ze het natuurlijk irritant, want het zijn ook pubers die denken, ja pa, wegwezen. Ja,
er gaat geen discussie over het verbod op TikTok, wel over TikTok.
Ja.
Was nu een advies voor mensen die voor de overheid werken om TikTok niet op een telefoon te hebben. Mogelijk komt er zelfs een verbod voor. Of komen er werktelefoons voor op die niet mogen. Hoe sta je daarin?
Ik zou het eigenlijk verstandig vinden dat alle... dus nu is het voor ambtenaren. Nou, dat vind ik een hele verstandige zet. Dat gaat verboden worden en wordt nu ontraden. Ik zou dat voor bewindspersonen en politici ook heel verstandig vinden.
Ik mag toch hopen dat er geen minister is die TikTok op zijn telefoon heeft?
Ik weet het niet, maar ik weet wel dat er politici, Tweede Kamerleden zijn die dat doen. Of in ieder geval tot voor kort, misschien tot een paar dagen geleden deden. Dat heb ik niet gecheckt. Maar er zijn echt absoluut Kamerleden die TikTok ook gebruiken. En dat is natuurlijk toch een vorm van risico. Nou, is het
wel, heb je ze wel eens van die dansjes zien doen in de Tweede Kamer of niet?
Nou, ik meende dat Geert Wilder en Jesse Klaver allebei op TikTok zitten. Maar ik zou even moeten nagaan. Mm-hmm. Dat is niet aan mij misschien, maar om te kijken of ze dat nog doen. Maar ik zou dat in ieder geval verstandig vinden als alle Tweede Kamerleden en ministers het ook niet zouden gebruiken.
En waarom?
Omdat TikTok een Chinees bedrijf is, of in ieder geval een Chinese moederbedrijf.
Dat erger dan Facebook?
Ja, omdat komt als volgt. Mensen zeggen altijd, ja, die Amerikanen zijn ook geen lievertjes. Kijk, in China is er een assertieve cyberstrategie gericht tegen het Westen. En China heeft ook wetten waardoor ze elk bedrijf kunnen dwingen om hun informatie...
data af te staan.
Juist. Dus, en TikTok is een datamachine van je welste. Dus het zijn eigenlijk drie dingen. Het zit diep in ons systeem, want al die kinderen, iedereen gebruikt het. En data is gewoon via je telefoon dan beschikbaar. Het is een Chinees bedrijf en China heeft bepaalde belangen. En die bedrijven moeten het afstaan. Die drie bij elkaar opgeteld vormen een fundamentele risico dan de techbedrijven uit Amerika, die ook nadelen hebben, maar niet dit geopolitieke nadeel.
Morgen is de gast Martijn Bertisse, directeur van Google Nederland. Als je nou abonneert op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. Ik praat zo verder met voormalig Tweede Kamerlid en ondernemer nu dus van Bureau Digitale Zaken, Kees Verhoeven, over misschien wel een TikTok-verbod, of het dan van heel Nederland moet komen. En ook hoe we misschien die politiek wel een beetje kunnen omdraaien bijvoorbeeld. We spreken zo verder.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de digitale wereld waar het scherm almachtig is. Morgen dan spreek ik nog met Martijn Bertisse, directeur van Google Nederland. Ze zijn al vaak ter sprake gekomen deze week, dus we hebben heel wat te bespreken. Vandaag de gast Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamerlid voor D66. Tegenwoordig eigenaar van Bureau Digitale Zaken. Hij geeft advies aan overheden over digitale zaken. Komend half uur wil ik 2 onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk wat we zelf kunnen doen tegen de grote techreuzen die onze data willen inpikken. En wat de politiek moet doen om onze data en privacy beter te beschermen. Laten we met het laatste beginnen. Want in jouw boek wijs jij niet de populistische partijen aan als de voornaamste oorzaak van een slechtere democratie, maar de digitalisering van de hele samenleving. Nou, we hebben het al over de gevolgen op de politiek gehad, maar al die schermtijd voor smartphone-gebruikers zoals wij, wat zijn wat jou betreft de meest schijnende gevolgen daarvan?
Er zijn er een aantal. Het is natuurlijk zo dat allereerst hebben die bedrijven via het scherm en via die data een unieke machtspositie kunnen kunnen creëren voor zichzelf. Dus die bedrijven hebben een datamacht kunnen opbouwen. Ze hebben ongelooflijk veel informatie over ons verzameld.
De Facebooks, de Googles, etc.
Ja, dan hebben we het echt even over. En ook een aantal Amerikaanse.
De Big Five worden ze genoemd, hè?
De Big Five en ook een aantal Chinese partijen. Maar inderdaad, laten we gewoon zeggen de Big Five, Fagam. Of ze allemaal afkortingen die jarenlang gebruikt zijn. Die hebben natuurlijk een datamacht opgebouwd, waardoor ze enorm veel van ons weten. En ze hebben er een verdienmodel aan gekoppeld, wat gewoon niet goed is voor de samenleving. Maar als je kijkt naar het menselijk niveau, zie je een aantal verschillende aspecten. Die partijen zijn zo machtig dat ze zich dingen kunnen permitteren. Allereerst natuurlijk gewoon privacy schendingen. Ze weten gewoon zoveel over ons. Dat is echt de vraag of dat prettig is. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook heel veel economische macht uitoefenen. Bijvoorbeeld kleine auteurs, kleine makers, die worden gedwongen om voor bepaalde prijzen content te delen. Dus die bedrijven hebben ook. Amazon heeft bijvoorbeeld ooit de boekenprijs bepaald op $9.99. Mm-hmm. Dat was gewoon vanwege hun machtspositie. Mm. De enige speler die positie heeft. Ook personeel wordt slecht behandeld. Dus de belasting wordt niet betaald. Dat is ook heel slecht voor de samenleving. Dus er zijn een aantal gedragingen van die grote partijen die slecht zijn voor de samenleving en voor mensen. En daardoor moet hun macht worden gekeerd door tegenmacht. En die moet van de politiek komen. Dus die big tech bedrijven hebben hele mooie dingen gemaakt. Daar maken we met heel veel plezier gebruik van. Ja. Maar het heeft ze zo machtig gemaakt dat ze ook hele duidelijke keerzijden hebben gekregen.
Je zegt al, die tegenmacht moet georganiseerd worden door de overheid. Dat brengt ons bij de kettingvraag. Gisteren was mijn gast Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij hield bijvoorbeeld een vlammend pleidooi tegen de kantoortuin. Luister het vooral terug. Hij had deze vraag voor jou.
Wat kun je hier als overheid doen? Kun je wet en regelgeving instellen om bijvoorbeeld die algoritmes ervoor te zorgen dat die enigszins in toom worden gehouden als we het hebben over fake news? Wat kun je doen qua wet en regelgeving qua bereikbaarheid van werknemers en het recht daarop? Weet het daar in Frankrijk al voorbeelden van zijn? Ik ben benieuwd wat daar überhaupt kan in Nederland. En ik ben wel benieuwd wat er kan op middelbare scholen. Dat we als overheid zeggen, geen mobiele telefoons op middelbare scholen. Dus wat kunnen we als overheid doen?
Ja. Dit laat al zien hoeveel verschillende aspecten er aan zo'n scherm zitten.
Eigenlijk is gewoon de grote algemene vraag, wat voor paraplu kan de overheid bieden om ons te beschermen tegen die digitalisering?
Nee, maar hij noemt er in ieder geval nu al drie. Hè. Scholen hebben het net al even over gehad. Die kantoortuin en die werkvloer. Even over die werkvloer. Het feit dat je thuis komt en dat je dan ook nog weer mailtjes moet beantwoorden, of dat je baas appt, stress dit en dat. We hadden bij D66 op een gegeven moment het beleid dat de Kamerleden niet meer na een bepaalde tijd mochten appen met de medewerkers.
Vanaf hoe laat was dat? 9:30 ochtends?
Nee. Ik dacht 6:00 in de avond. Want je hebt natuurlijk de neiging om naar het journaal nog even te zeggen, heb je dat item op het journaal gezien? Ja. Moet morgen wel even een ding liggen. Dus dan zit je daar als medewerker van, shit, moet weer aan het werk. Dus dat is die privé-werkscheiding die belangrijk is. Daar zou je echt wel als overheid over kunnen nadenken. Ik meen dat er ook een PvdA-Kamerlid, Gijs van Dijk, hij is nu geen Kamerlid meer, die heeft er ooit volgens mij ook een initiatiefwet voor geprobeerd.
Recht op onbereikbaarheid, zoals in Frankrijk volgens mij. Hè?
Ik dacht dat BMW bijvoorbeeld ook een bedrijf is wat probeert dat te doen. Dus ik vind dat hele goede voorstellen. Ik geloof heilig in. Ik ben echt, en dat is die kantoortuin is ook mooi. De kamer, de Tweede Kamer omgeving is ook is echt de kantoortuin, schoolplein, een kruising van die twee. En je wordt daar helemaal gek als je een beetje introvert bent. Dus ik vind een kantoortuin ook echt een slechte werkomgeving. Mm-hmm. Je wordt gewoon afgeleid. En mensen die daarbij baat bij hebben, die zijn de winnaars van de kantoortuin. En de mensen die wat meer concentratie en rust en introvertheid willen, en ook niet de hele tijd chit-chat, koffiezetapparaat gesprekjes willen voeren, die zijn gewoon de verliezers. En die mensen worden dan ineens minder goede werknemers. Puur omdat zij gewoon houden van rust en concentratie aan hun kop. Dus helemaal eens met dat punt van die kantoortuin en die privéwerktijd. Ja, en dan natuurlijk die desinformatie. Dat is wel de allerspannendste.
Precies, die algoritmes, hè? Als het gaat om het verspreiden van fake news. Dat was de eerste vraag van Stefan.
De vraag die stelde, en dat is een super scherpe vraag, want daar worstelt de politiek enorm mee. Want dan krijgen we de grote paarse olifant in deze studio, is natuurlijk het woord censuur. Mm-hmm. Dus als je iets gaat doen aan algoritmes die ervoor bepalen dat jij andere dingen te zien krijgt dan ik, omdat jij andere dataprofielvoorkeuren hebt dan ik, dan betekent dat dus dat je iedereen op maat gaat bedienen met iets. Nou, dan krijg je die konijnenhollen, hè, waardoor mensen urenlang op Facebook of Twitter of YouTube zitten te klikken. En met name op YouTube zie je gewoon dat je heel snel van een relatief onschuldige vraag naar zeer extreme content toe kan gaan. Met veel desinformatie en onzin ertussen. Nou, daar wil je natuurlijk wel iets mee. Ik denk dat je het openbreken van die algoritmes, dat in ieder geval een stap is die gezet moet worden. Dus je moet een toezichthouder hebben die gewoon kan kijken hoe werkt zo'n algoritme, waarom worden bepaalde mensen in deze richting gestuurd. Ja, dan zeggen mensen, ja, maar dit zijn gewoon bedrijven die hebben gewoon bepaalde dingen ontwikkeld. Dat is innovatie, dat is mooi. Ik denk dat het zoveel schade aan de maatschappij heeft gebracht dat de politiek echt moet zeggen, we breken die black box van algoritmes open.
En volgens mij heeft Elon Musk het nu voorgesteld om het open source te maken. Het algoritme van Twitter bijvoorbeeld.
Nou ja, dat zou ik al een hele goede stap vinden. Open source is soms wel een klein beetje een bezweringsformule, een beetje greenwashing. Oh? Want open source betekent natuurlijk dat je als techneut mee kan schrijven. Ja, dus op zich goed. Maar is dat dan ook, betekent dat dan ook dat maatschappelijk betrokken mensen als politici of organisatie, dat die ook echt dan kunnen zien van wat er gebeurt? Dat vraag ik me af. Dus registers en open source zijn een hele goede eerste stap. Ja. Maar je moet ook gewoon een toezichthouder hebben die kan zeggen, dit is niet goed. Mm-hmm. Of dit is verwerpelijk. Of dit is een verdienmodel wat op een bepaalde manier leidt tot mensen die dingen te zien krijgen waar we vragen over moeten stellen.
Ja, dan spreek je hier met een D66er. Je bent nooit ex-D66er volgens mij, toch?
Nou ja, als ik afstand zou nemen van mijn partijlidmaatschap, zou ik ex-D66er zijn. Ja. Maar dat is geen niet het geval, toch? Je dan denkt.
Nee. Dus ik spreek hier met een D66er. Zo'n toezichthouder moet dus op Europees niveau geregeld worden, schat ik in dat jij gaat zeggen.
Ooit vanwege de pro-Europese.
Precies.
Ja, ik denk dat als je wat wil in dit grensoverschrijdende grote geheel waarbij mondiale bedrijven macht hebben, ja, dan denk ik dat je de grootste marktblok ter wereld, namelijk de Europese markt, en de Europese Unie als kadersteller ervan moet inzetten. Ja. Ja,
dus dan moet er een soort Europees bureau komen dat zich toelegt op de toezichthouding van algoritmes bij grote Amerikaanse bedrijven.
Een bureau is een beetje een gevaarlijk woord. Bureau digitale zaken, dat is echt een bureau, een adviesbureau. Maar we hebben het hier over een toezichthouder, mm-hmm, wat mij betreft, of een instituut. Een waakhond vind ik een mooi woord.
Europese waakhond dat Amerikaanse bedrijven gaat controleren.
Dat alle bedrijven gaat controleren.
Ook TikTok.
En dan zullen de Amerikaanse misschien het meest gecontroleerd worden, omdat zij de meeste macht hebben. Dus ik zou het goed vinden als de Europese Unie.
Gaat Amerika nooit goed vinden, toch?
Nou, dat is de vraag. We hebben ook de AVG. Oftewel de Europese privacywet. Elke dag hoor ik wel iemand in mijn werk zegt, jeetje, die AVG, de Europese privacywet, wat een gedoe, wat een bureaucratie, wat een gedoe. Want dat kunnen we allemaal niet. En we zijn een kleine organisatie, moeten allemaal eisen voldoen. De AVG is het bewijs van het feit dat Europese regulering kan werken om die big tech keerzijdes terug te dringen. Ja. En dat gaat de komende jaren nog veel meer gebeuren. Want de Europese Unie heeft wel een wet of 10, 12 op de plank liggen. Mm-hmm. Om allerlei negatieve aspecten van grote Amerikaanse techbedrijven terug te dringen of bij te sturen.
Ja. Nou, las ik dat je zegt dat de politiek het scherm, de smartphone, nog niet echt als een bedreiging ziet. Dat heeft hiermee te maken. Je zegt, ze zijn er een beetje blind voor.
Ja.
Citeer ik je. Toen dacht ik, waarom is je ooit de politiek uitgegaan dan?
Nou, daar,
ja, daar het verschil kunnen maken.
Ja, maar daar hebben we het eerste half uur natuurlijk ook wel een beetje over gehad.
Kijk, ja, maar want wie moet het in de politiek doen? We hebben het gehad over het politieke klimaat. We hebben het gehad over politici die zich willen profileren. Dan sta ik hier tegenover een kenner van deze kwestie. Wie moet dat nu gaan doen?
Nou, we hebben een van de mooie dingen is dat ik nam afscheid met een soort van afscheids cadeautje. Ik had drie andere collega's die ook veel met digitaal deden. Dat was Chris van Dam van het CDA, Jan Middendorf van VVD en Katelijne Buitenweg van GroenLinks. En met z'n vieren hadden een soort Gideonsbende. En wij hebben toen een commissie opgestart. Dus een partijoverstijgende commissie. Die op een gegeven moment het advies heeft gedaan richting commissie digitale zaken op. Dus een kamercommissie met leden van kamer, van alle partijen die gewoon dat onderwerp op zich nemen. En die is er nu.
Precies.
En toevallig was er gisteren een debat. Heel toevallig heb ik dat ook een stukje zitten kijken van die commissie Digitale Zaken. En die zeiden hele goede dingen over in dit geval het digitale economie, digitale infrastructuur. Dus niet zozeer over TikTok en Big Tech, maar wel over een ander aspect. Ja. En ik denk wel dat
kortom, het gat dat je hebt achtergelaten is ingevuld.
Ja, ik vind wel dat er nu weer nieuwe mensen zijn opgestaan.
Toch zeg je, ze zijn er een beetje blind voor.
Ja, dat komt natuurlijk. Er zijn een paar Kamerleden die het goed doen in die commissie. Maar dat zijn nog niet de Kamerleden die in de grote debatten bij Prinsjesdag, bij de Algemeen Politieke Beschouwing is zeggen, jongens, ik open mijn betoog vandaag met de invloed van digitalisering. Het is een beetje een C-acteur onderwerp, weet je wel. Het is een
dat
beetje
ze dus leuk vinden om te horen.
Nou, ik was het zelf ook, dus ik kan het zeggen.
De voormalig C-acteur heeft het over C-acteurs.
Ja, misschien was ik altijd een B-acteur, maar tot A-acteur heb ik nooit gestopt. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is een beetje een onderwerp wat ondergesneeuwd is. En zeker in het jaar 2022 met een oorlog en een energiecrisis en een stikstofcrisis is het onderwerp wel weer een beetje weggezakt. En dat bedoel ik met blind ervoor zijn. Maar er zijn wel Kamerleden, niet de bekendste, maar wel goeie, conform mijn visie dat je niet alleen maar bekend hoeft te zijn om goed Kamerlid te zijn, die er wel hele verstandige dingen over zeggen.
Ja. Nou, hoorden net aan die vraag van Stefan van der Stichel ook over hoeveel onderwerpen dit wel niet gaat, de macht van het scherm. Daar hebben we ook een heel uur voor nodig om te bespreken, ook als het dus gaat in wat de politiek hierin zou moeten aanpakken. Als jij kijkt naar Wat er nu gaande is, de macht van het scherm, verzamelwoede van data door overheden, door techreuzen, algoritmes waar we geen inzicht in hebben, gevaar van datalekken, en zo kan ik nog wel heel lang doorgaan. Wat baart je dan eigenlijk het meeste zorgen?
Dat is heel lastig. Je ziet dat er op cybersecurity en cybercrime gebied met inderdaad met datalekken, maar ook allerlei aanvallen op bedrijven en zelfs staatsgeheimen. Dat vind ik absoluut. Dus de geopolitieke component, mm-hmm. die vind ik echt groot en belangrijk. Maar daar zijn we ook wel heel erg nu mee bezig. De IVD, de NCTV, allerlei organisaties, politie, opsporingsdiensten zijn allemaal op hun manier aan het kijken hoe kunnen we dat land veiliger maken. Dus dat wordt in ieder geval gezien. En dat is gewoon een mondiale machtsstrijd. Waar mijn grootste zorg zit, is de onderschatting. En dat vergt een hele korte toelichting. Ik heb in mijn boek ook de invalshoek gekozen om te kijken van wat doet technologie nou met de psychologie van de mens? En mensen hebben de neiging om alleen maar te reageren en te handelen en te oordelen naar datgene wat ze zien. Mm-hmm. En het probleem met digitalisering is dat we een groot deel niet zien.
Ja. Of we verschillende dingen zien. Nou, jouw internet is anders dan mijn internet.
Exact, dat is ook nog een punt. Maar we zien de zeekabels niet, we zien de algoritmes niet, we zien de datasets niet. En dat maakt het voor Kamerleden lastig om het te controleren als de overheid inzet. Maar het maakt het ook voor ons heel ingewikkeld om het te kunnen overzien. Ja. En daar zit mijn grote zorg. Dus die onderschatting van het feit dat het ongelooflijk veel invloed op ons brein heeft. Dat zien we bij kinderen, maar het is ook bij volwassenen zo. En we denken, we zijn rationeel, ik handel niet zo, ik ben niet verslaafd, ik ben niet afhankelijk van. Maar we zijn het voor bijna allemaal wel. En daar zit denk ik het grote probleem. We onderschatten het.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van het scherm. Maandag was Feline Hermans de gast, hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook schrijver van het boek The Programmer's Brain. Terug te luisteren via de BNR-app. En over je allerlei andere podcastkanalen natuurlijk. Vandaag de gast Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamerlid, ondernemer tegenwoordig. Bureau Digitale Zaken runt hij. We hebben het gehad over wat de overheid voor ons zou kunnen of misschien wel zou moeten doen om ons te beschermen tegen de macht van het scherm. Nu gaan we eens kijken wat we zelf kunnen doen. Want het lijkt ergens een hopeloos gevecht. Hè? Wat kunnen wij nou doen om ons te beschermen tegen bijvoorbeeld de verzamelwoede van grote techreuzen als Facebook, Instagram, Google, noem maar op.
Ja, ik ben toch. Iedereen zegt, joh, Kees, je bent wel somber over digitaal. Ik zeg, nou, inderdaad, ik zie keerzijde, maar niks is een hopeloos gevecht. Je kunt altijd wat doen, op alle niveaus. Hè. Dus iedereen kan wat doen. We hebben het net over die vicieuze cirkel in de politiek gehad. Iedere politicus, iedere lobbyist, iedere journalist, iedere minister, iedere ambtenaar kan wat doen om de cirkel te doorbreken. Op dit gebied, wat kun je nou als mens doen tegen zulke machtige bedrijven met verdienmodellen die enorm inspelen op onze psychologie en ons eigenlijk dingen laten doen die we misschien wel niet willen? Het begint natuurlijk met het echt begrijpen hoe het werkt. Dus je zou kunnen zeggen, ik ga gewoon eens proberen om elke dag, als ik bijna gedachtloos achter die computer spring en bepaalde programma's aankijk, ga ik dat eens proberen op een bewuste manier te doen. Je kunt echt kiezen om bepaalde uren gewoon totaal vrij van internet en je mobiele telefoon in te richten. Je kunt je dag op een manier organiseren dat je bijvoorbeeld maar 1 uur per dag al je mail of al je appjes doorwerkt. Dat zie ik ook steeds vaker om me heen dat mensen dat doen.
Je ziet zelfs meldingen, hè?
Meldingen al gelijk uitzetten.
Nee, maar je ziet ook meldingen in de mail van ik antwoord alleen tussen dan en dan.
Ja, ik vind dat dus heel sterk. Je moet, dat is regie nemen over je eigen leven. Eigenlijk hebben die smartphones, die schermen, die machtige schermen waar het deze week over gaat, die hebben eigenlijk de regie over ons leven overgenomen. Ik heb dat in de Tweede Kamer ondervonden, naast een aantal dingen waar ook de regie in handen van anderen lag. Hè. Je moet nu daar aanwezig zijn. We moeten tot 3 uur 's nachts stemmen. Mm-hmm. Maar met name die smartphone, die nam regie over mijn leven. En ik werd er ongelukkig van. Ik heb het nodig dat ik regie kan voeren over mijn leven.
En dus je snapt Mark Rutte met zijn Nokia nu een stuk beter?
Ik snap Mark Rutte sowieso op bepaalde punten best. Want hoe hij het managt al zo lang betekent ook dat hij iets goed doet. Mm-hmm. Maar ik denk dus dat iedereen voor zichzelf in ieder geval moet nadenken, hoe wil ik weer regie krijgen over dit apparaat? En dat kun je gewoon doen door 's ochtends een plan te maken en dat gewoon uit te voeren. En dat zal niet in 1 dag goed gaan.
Een plan te maken en dat uit te voeren, vertel.
Nou, bijvoorbeeld plannen. Oké, ik sta op.
Dat hoef je niet te plannen, toch?
Sommige mensen wel. Ik breng met een wekker. Dat is letterlijk plannen. Ja. Ik breng de kinderen naar school en om 8:30 zorg ik dat ik achter mijn bureau zit. En dan leg ik die telefoon weg. En dan ga ik niet die mailbox gelijk in. Maar dan ga ik eerst eens even aan dat stuk werken waar ik al 2 dagen tegenaan zit te hikken. Want beginnen aan iets is vaak het lastigst. Als je eenmaal bezig bent, is het eigenlijk best leuk. Mm-hmm. Geldt voor bijna alles. Dus het is een kwestie van gewoontes ontwikkelen, bewustzijn en echt een beetje op een kinderachtige manier jezelf een beetje inkaderen en zo je dag weer terugwinnen. Ik heb dat boek geschreven. Nou, ik ben geen goede schrijver. Ik kan best goed dingen op papier zetten, maar een boek schrijven, mijn uitgever die zei echt wel eens tegen mij, Kees, kom op. Dus het was best een pittige klus. Dus dan moest ik weer hoofdstukken gaan herschrijven, ja. Schrappen veel. Dus dan zat ik daar. Het enige wat werkte, was gewoon alleen maar achter dat scherm en elke uur even 5 minuten opstaan, bewegen, het kopje thee of koffie pakken en weer zitten. En na 4 uur stopte ik.
Ja, eigenlijk was het boek voor jou een manier om af te kicken.
Het heeft wel geholpen om weer iets te hebben waar je vol in kan bijten. En waarbij je over na kan denken. Dat is superleuk natuurlijk. Ja. Dat is het leuke van geconcentreerd en aandacht. Iedereen heeft het toch altijd over aandacht. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met kinderen. Wat is het mooiste met kinderen? Aandacht hebben. Samen iets bespreken, samen een spelletje doen. In plaats van gedachteloos een beetje allemaal naar dat scherm zitten kijken. En zo. En nogmaals, ik doe het zelf ook geregeld nog verkeerd. Hè? Want het is zo krachtig. Ik ben iemand die er bovengemiddeld van bewust is. En ook ik word nog elke dag geconfronteerd met die aantrekkingskracht van dat scherm. Die macht van dat scherm.
Wie heeft er een hogere schermtijd in huis Verhoeven? De pubers of jij?
Nou, ik vrees dat ik best wel hoog zit. Maar dat heeft ook wel een reden dat ik heel veel notities gebruik. Okay. Dus dat is een soort klapblokje met je telefoon. Het. En ja. Daar ben ik altijd wel, dat gebruik ik wel veel. Maar ook ik heb een hoog schermtijd. Daar hoef ik echt helemaal niet geheimzinnig over te doen. Ik ben echt ik ben bewust onbekwaam, zoals dat dan heet.
Bewust onbekwaam. Ik begreep dat je ook je op advertenties die online verschijnen, die dan op ons gericht zijn, die persoonlijk worden gemaakt, dan zeg je van, daar moeten we ook naar kijken. Verhinder dat.
Ja, je hebt dus dat verdienmodel, waardoor je dus op basis van een dataprofiel van een gebruiker een advertentie laat zien. Ja. He, dus
die worden aan de achterkant geveild. Ik open mijn Instagram-tijdlijn en er wordt eigenlijk real-time wordt er geveild. Ja. Hij wil nu dit zien, hij wil nu dat zien.
Waarschijnlijk, hè, want ze baseren dat op aankoopgedrag, surfgedrag. Maar als zij weten wat jij de laatste 3-4 dingen die je hebt aangeschaft hebt aangeklikt, dat is hele waardevolle informatie. Want dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in die categorie producten. Dat is een ingenieus systeem wat op millisecondes werkt.
Precies.
Hoef het nu niet over te hebben. Maar dat is een systeem wat dus ervoor zorgt dat iedereen een ander internet te zien krijgt. En ik zou zeggen, verbied gewoon die gepersonaliseerde advertenties.
Oh.
Dus.
Verbieden?
Ja. Want? Dat is voor een D66-liberaal altijd wel een spannend woord. En precies. Jij voelt dat haarfijn aan. Ja. Maar ik durf dat gewoon te zeggen. Want hier speelt dus dat mensen niet die mogelijkheid hebben om dat te kunnen overzien. Dus ik zou zeggen, ga gewoon weer terug naar advertenties die contextgebonden zijn. Dus de website, ja, daar mag je zeggen, als je een fietswebsite, daar mag een fietsadvertentie staan. En dat weet je van tevoren. Maar niet op basis van die dataprofielen iemand zijn advertentie aantarten.
Want waarom niet? Je zou ook kunnen zeggen, dat dan word ik niet meer lastiggevallen door advertenties die mij toch niet aangaan.
Nou, dat is het argument wat de sector natuurlijk voortdurend gebruikt. En daar hebben ze ook wel een punt. Want ik vind het ook fijn als Netflix mij iets aanraadt wat goed aansluit op die spannende detective serie. En dat het niet een natuurdocumentaire wordt, om zo maar even te zeggen. Maar ik denk dat we inmiddels zover zijn doorgeslagen dat je beter kan zeggen, we stoppen met dat dataverdienmodel steeds maar blijven belonen door al die advertentieinkomsten. En we gaan er gewoon voor zorgen dat advertenties voor iedereen op elke website hetzelfde zijn. Ja,
het gaat niet zozeer om de invloed die het op ons heeft, die persoonlijke advertentie, maar meer om de macht van die grote bedrijven te breken.
Dat verdienmodel, waarbij het dus, bedoel, we hadden in 2000 hadden we de Millennium Bug. En toen dacht iedereen, oké, dat hebben we overleefd, nu is het goed. En toen kwam de dotcom crisis. Al die eerste bedrijven, die eerste generatie internetbedrijven donderen allemaal in, want ze verdienen geen geld. Dus ze dachten, we moeten geld gaan verdienen. Keiharde cash. En dat werd het datamodel. En door dat datamodel hebben we nu die machtige bedrijven die alles naar zich toe hebben getrokken en ons echt grotendeels sturen. Dat verdienmodel heeft tot allemaal negatieve effecten in de samenleving geleid. Ik heb er net een aantal genoemd. Mm-hmm. En dat verdienmodel moeten we aanpakken. En als je dat echt wil doen, moet je niet met symptoombestrijding komen van, we gaan een beetje de privacy beschermen, of we gaan wat personeelsbescherming doen, of we gaan wat auteursrechtbescherming doen. Dan moet je het bij de wortel aanpakken. En dat is het verdienmodel. Dus dan moet je het verdienmodel stuk maken.
Ik ben heel benieuwd hoe mijn gast morgen hierover denkt, directeur van Google Nederland, Martijn Bertisse. Je wilt zijn verdienmodel stuk maken. Je mag ook nog een vraag stellen, de kettingvraag.
Nou ja, de vraag is dus, Google is natuurlijk een van de partijen die van dat machtige scherm enorm geprofiteerd heeft in de afgelopen decennia, met hele mooie dingen weliswaar. Maar ik vraag me af, wanneer gaat Google zijn verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de samenleving er niet slechter van wordt? En wat gaat Google dan precies doen? En dan wil ik het een beetje scherp maken. Niet te veel van die symptoomachtige maatregelen als we doen toch ook hele mooie dingen met alle data. Maar echt gewoon, hoe zorg je ervoor dat mensen minder verslaafd raken aan dat scherm? Wat doet Google?
Je zegt, wanneer gaan ze hun verantwoordelijkheid nemen? Dat impliceert dat ze dat nu niet doen.
Ze doen dat op onderdelen wel. En je ziet dat Mark Zuckerberg heeft zelfs opgeroepen tot regelgeving. En Apple is bijvoorbeeld in hun strijd met Facebook nu allerlei privacy dingen aan doen. Dus die bedrijven zullen absoluut zeggen, we doen al heel veel. En dat
zal
is ook zo.
Google Nederland, Martijn Petisse ook
zeker,
zeggen?
Zeker, en dat is ook zo. Want het zijn ook niet, ze zijn niet alleen maar slecht of zo. Alleen ze hebben een verdienmodel, waardoor ze een heel groot bedrijf zijn geworden, wat heel bekend is, waar iedereen blindelings gebruik
van maakt. Niks mis met het verdienmodel, toch?
Wel,
je wilt Bureau Digitale Zaken ook winst laten maken.
Ja, maar Bureau Digitale Zaken maakt prachtige winst.
Ja, 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 ja.
Maar zonder dat de maatschappij daar schade aan
en dat, heeft. Jij vindt dat Google dat nu de maatschappij schade oplevert?
Ik vind dat Google meer kan doen om de nadelen van hun verdienmodel, wat ook zeer op advertenties gebaseerd is, om dat bij te sturen. En dat zouden ze wel moeten doen.
En die nadelen van het verdienmodel?
Nou, dat is dus desinformatie. Dat is het.
Dat is Google toch niet voor verantwoordelijk?
De Google Play Store, hoe machtig die is en hoeveel je moet betalen als je via de stores van Google jouw app als kleine MKB'er wil promoten. Hoeveel je dan niet moet betalen? Dat is een vorm van marktmacht.
Dus, maar die desinformatie, want Google is een zoekmachine.
Ja, maar Google kan toch ook op bepaalde manieren zorgen dat desinformatie sneller wordt bestreden. En dat vind ik heel belangrijk. Kijk,
verwijst ook naar YouTube, omdat het ook bij Google hoort.
Nou ja, dat zit eronder. Maar bijvoorbeeld Facebook en Google hebben de neiging om pas wat te gaan doen aan desinformatie, aan schade van hun organisatie, als er heel veel druk ontstaat. En wat ik vraag aan die meneer van Google,
Martijn Bertisse,
excuses, is, wanneer gaan jullie proactief zelf wat meer laten zien dat jullie ook echt die verantwoordelijkheid willen nemen voor een schitterend bedrijf, maar ook een schitterende samenleving?
Moreel leiderschap komt in één keer om op.
Dat is het.
Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten dan. Het was een indrukwekkend gesprek vandaag met de directeur van Digitale Zaken. Ben jij echt directeur daar, of noem je jezelf?
Het is gewoon een... Ik ben nu nog. Ik heb natuurlijk dat boek geschreven. Ik ben nu nog ZZP'er.
ZZP'er.
Maar Bureau Digitale Zaken zal de komende jaren flink gaan groeien.
Groeien tot multinational.
Dat hoeft niet, maar een beetje meer spankracht om
digital
wat meer impact
affairs
te maken.
Met Kees Verhoeven from the Netherlands. Dank voor de komst vandaag. Onze afleveringen zijn terug te luisteren van de Big Five. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app. Ook via je favoriete podcastkanaal hoef je geen aflevering te missen. Morgen dus de gast, de directeur van Google Nederland. We zijn blij dat hij komt, Martijn Bertisse. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.